We hebben de voorgaande avond hebben wij gesproken over het Oude Testament en hoe de Joden dat lezen. En vanavond wil ik eigenlijk spreken over een gedeelte het Oude Testament. Ik wil ermee beginnen en op het einde van de avond ook terugkomen en dan wat over vertellen. Maar vanavond ook eigenlijk vertellen over hoe moslims staan tegenover het evangelie. En de moeite die er is om moslims te benaderen. En het rare feit dat er in sommige moslimlanden zo ontzettend veel mensen christen worden. Het is allemaal heel dubbel eigenlijk. Dus ik hoop dat jullie het een beetje interessant vinden. Ik vind het zelf wel heel bijzonder. Maar even afwachten. We gaan beginnen met iets te lezen uit de schrift. En ik heb het vorige keer ook gelezen, maar dan ga ik nog een keertje lezen aan het einde van de avond. Gaan we dan nog een keer bespreken. Jesaja 53. Vorige keer hebben we het ook gedaan, maar toen iets korts over gezegd. Nu wil ik het ook zeggen, dan meer ook hoe moslim, wat voor moeite moslims met dit gedeelte hebben. Dus een beetje kijken in het oog van de islam. Eigenlijk staat er in de Koran dat de moslims aangemoedigd worden om de heilige boeken te lezen. En er staat dus in de heilige boeken, dat zijn er twee, dat is de Bijbel en dat zijn de boeken van Mozes. Staat in de Koran, hè? Dus eigenlijk is een moslim is dan aan de Koran gehoorzaam als hij de Bijbel leest. Dat doen ze niet. Het staat er wel. Ik ben in Jordanië geweest, iemand die daar werkt. En die heeft hoge leeftijd, die doet allerlei dingen, maar die zegt ook gewoon tegen moslims. Hij zegt, ik neem jullie echt kwalen, jullie doen niet wat in de Koran staat. In de Koran staat dat je de heilige boeken moet lezen en dat doen jullie niet. Maar dat doen ze ook echt niet hoor. Dat gaan ze ook echt niet doen. Er is trouwens de vraag of moslims überhaupt wel weten wat in de Koran staat. Hè? Komt daar wel op terug. Ja, dat valt echt tegen hoor. Heel weinig. Heel weinig. Wat zeg je? Ja, kom maar gewoon tussendoor hoor. Zeg maar gewoon. We doen het een beetje samen. Wat zou je zeggen?
Ik zeg nou dat ze zeggen meestal alles staat erin.
Ze hebben geen idee wat erin. Meesten hebben geen idee wat erin staat.
Ze komen met gekke ideeën en dan zeggen ze, ja, maar dat staat in
de... Ja.
Maar dat weten ze zelf niet.
Nee, nee, nee. En de Iraniërs weten het helemaal niet, want die kunnen geen Arabisch. En de Koran mag niet vertaald worden in andere taal.
Nee.
Dus de Iraniërs hebben geen flauw idee wat er in de Koran staat. Dat is ook apart eigenlijk, hè. Dat is ook heel merkwaardig. Hoofdstuk 53. Ja, ik heb er ook eentje gekocht. Ja.
Die is er wel van je nog vertaald, maar het schijnt heel moeilijk te zijn uit Arabisch te kunnen vertalen. Of vertalen.
Ja, het is.
Begrippen, zeg maar.
Het is in principe ook verboden.
Ja.
Dat mag niet. Dus het vertalen is dan in feite heiligschennis. Dus dat ze het doen, dat is dan echt om ons anderen tegemoet te komen. Ik heb er eentje in het Engels. Daarnaast is het ontzettend vol tegenstrijdigheden. Er is een gedeelte geschreven in Mekka. En daar was Mohammed in een hele kleine minderheid. Allemaal hele vredelievende teksten. Toen ging hij naar Medina. Daar was hij in een meerderheid. En die teksten zijn keihard. Dood gewoon de Joden en christenen. Nou, dus je hebt hele vredelievende gedeeltes. En hele oorlogszuchtige gedeeltes. Hele tegenovergestelde dingen. En dus je kan in feite... Is het, ja, het wonder van de Bijbel is dat er soms al dingen tegenovergesteld lijken. Hè, maar dat toch nog... Eén lijn is dat met de Koran absoluut niet zo. Maar Koranstudie hoeft niet van de moslims. Hè? Die luisteren gewoon naar hun imam en die legt het uit en dat is zat. En in Iran weten ze het echt niet. Want dat weten ze alleen. Het is zelfs zo, ze reciteren wel, daar kom ik dadelijk wel even op terug. Dus ze zingen wel versen uit de Koran, maar in het Arabisch, maar ze weten niet eens wat het betekent. Dus ze zingen echt een vreemde taal die ze niet kennen, maar dat geeft ook niet. Ze krijgt er wel punten mee. Ja, daar kom ik dadelijk op terug. Het punten verzamelen is heel belangrijk in de islam. Mogen we niet onderschatten, punten verzamelen. Zeg je?
Zegeltjes plakken.
Ja, punten verzamelen. En een hele belangrijke punt is dus reciteren. Dus het is gewoon zingen van teksten. Of gewoon naspreken. Een hele belangrijke punt is de Ramadan. En je scoort heel veel punten met een tocht naar Mekka. Dat zijn al belangrijke punten. En als je veel punten tikt, dan is je kans iets groter. Maar ik kom er dadelijk op terug. Maar het is goed, we vallen gewoon in de reden. Dat is wat leuker, wat levendiger. Is goed. We gaan eens lezen. Wie heeft onze prediking geloofd? Hoofdstuk 53. Aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. We hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit gerecht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien en zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Onder moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien en zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige mijn knecht vele rechtvaardig maken, want hij zal een ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik me veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld. Dat hij de zonden van de velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover aan het einde van de avond zullen we nog lezen, een paar dingen over zeggen. En dan zullen we zien wat dan zo bijzonder is van moslims. Eerst eens eventjes moslims. Dan zeggen we het gemak natuurlijk moslims. Maar dat is een beetje te groot, hè. Je hebt soenieten en shiiten. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Arabieren zijn allemaal soenieten. Dat zijn soenieten. Het is hun taal ook. Zij zeggen het is ons geloof. Het is het Arabisch geloof. Koran is in het Arabisch. En dat zijn soenieten. Nou, soenieten zijn dus aanhangers van Mohammed. Van de Koran. En geloven dat de islam. Islam betekent onderwerping. Hè? Islam, het woord betekent al onderwerping. Dus het doel van de islam is dat de wereld onderworpen wordt. Dus het mag vredig, maar het, ook mag, het is prima als het met geweld gebeurt aan de wereld van Allah. En de islam is bij uitstek dus een godsdienst die erop uit is anderen te onderwerpen. Het woord zegt het al, de opdracht is onderwerpt de anderen, knecht hen gewoon, zorg dat jij overheerst. Nou, dat zijn dus de Arabieren en er zijn een aantal dingen in de Arabische geest die het heel moeilijk maken om het christendom te accepteren. Dat is allereerst een diep, diep gewortelde haat tegen Joden. Dat zit er echt bij de Arabieren heel diep in, gewoon. Het haat tegen Joden. We hebben zelf in Elburg een aantal jaren Arabische dienst gehad. Nou, het was echt moeizaam. Er zijn een aantal mensen tot geloof gekomen, maar echt niet veel. Op een gegeven moment zijn we ook gestopt. We hebben ons laten coachen door mensen uit Amerika. Er was een Amerikaan die is in Amsterdam gaan wonen omdat hij visie had om te werken onder moslims. Andere mensen, andere boeken. En zij zeggen allemaal, als je spreekt tot Arabieren, moet het hele woord Jood moet je helemaal vermijden. Als je begint met de Jezus, komt met Israël, de Jezus als een Jood, dan ben je ze gelijk allemaal kwijt. Dat roept al zoveel haat op. dat is al kwijt. Het woord Jeruzalem moet je ook vermijden. Allemaal grote gevoeligheden waardoor je kwijt bent. Het laatste waar je over mag spreken is... welke geschiedenis heeft Johannes? Mag ik het laatste over spreken? Denk eens na. Welke geschiedenis is voor hun gruwel in Johannes' evangelie? Gratis. Zeg je?
De voetwassing.
Nee, vind het niet zo'n ramp. Nee, dus één geschiedenis, een gruwel. Samaritaanse vrouw. Ik heb vast een keertje verteld. Een man die op straat een vrouw aanspreekt. Dus dat is ook iets met als je onder Arabieren komt. Je hele man-vrouw verhouding. Die is zo ingewikkeld. Dat is echt een probleem hoor. We hebben ons moeten laten coachen. Maar, en ook door Arabieren zelf. Het is echt zo gevoelig. Dus als je praat met een Arabisch echtpaar. Je praat een Arabisch echtpaar. En alles vriendelijk en aardig. En die man zegt, ga eventjes naar achter wat halen. En dan praat je even door met die vrouw. En dan komt die man terug. Praat, merk je niets. Maar zodra ze thuis komen, zegt die man, wat moest die man van jou? Waarom praat hij met jou als ik er niet bij ben? Waarom praat jij terug? En met een beetje pech krijgt zij klappen gewoon. Omdat zij met een vreemde man praat. En hem dus oneer aanbrengt. Dus dat is al heel moeizaam gewoon. Dat is al heel problematisch. Ik ken iemand die vanuit Elburg naar een Arabisch land gegaan is. Jullie kennen het ook wel, hè? Janneke?
Ja.
Ja. Is ook in Amsterdam gewerkt eerst. Ik ken ook mensen die in Amsterdam werken onder moslims. Onder Arabische moslims. Het is echt heel moeizaam en er komen heel weinig mensen tot geloof. Het is echt heel lastig. En de druk in de Arabische landen op christenen wordt al lang nog groter. Het is nu echt zo dat in het verleden waren toch echt wat aardig wat christenen in Jordanië, in Libanon, in Egypte. Maar de tendens is dat die christenen echt het land ontvluchten. Die vluchten echt. En die vluchten liever niet naar Europa. Waarom vluchten ze liever niet naar Europa? Zeg je? Ja, liever niet naar Europa. Ze gaan liever naar Amerika. Ze gaan liever niet naar Europa. Waarom gaan ze liever niet naar Europa?
Normen en waarden hier.
Een beetje. Wat vinden zij van Europa?
Oh ja.
Dat de islam steeds groter wordt.
Juist. Zij zeggen, jullie zijn naïef. Jullie laten overnemen door islam. Zij komen hier, zijn allemaal hoofddoekjes op straat. En zeggen van, ik weet, mensen hier in Nederland kwamen asielzoekers en voor het eerst rond in gingen, schrokken zich een ongeluk. Ze zagen 4, 5 hoofddoekjes. En we zeiden, ja, maar dat kan hier in Nederland. Zij zeggen, oh, wat zijn jullie naïef. Oh, wat zijn jullie naïef. Dat zijn er nou maar weinig. Maar echt, als ze de kans krijgen, nemen ze jullie over. Dat is islam. Zij komen uit islamland, zeggen ze. Wij weten hoe het werkt. Het is heel apart. Onder soenieten werken is heel anders gewoon. En ik geloof ook, ik persoonlijk geloof nauwelijks dat Nederlanders dat kunnen. Ik ben op een conferentie geweest, ik heb het een keertje verteld. Een Arabische conferentie, met 500 man achter mij, voornamelijk moslims. En na die tijd waren allemaal Arabische pastors uit Egypte, uit Syrië, uit Amerika. Die spraken daar, nou, maar die zeiden dingen. Die gaan me toch tekeer, zeg. Die gaan echt tekeer, hè. Ik zie zo nog zo die man staan met een jasje wat niet paste, afgetrapte schoenen, een broek met sluitplekken enzovoort. Nou, hij was pastor. Het is ook apart, geven niks om uiterlijk. En die zei van, die las voor, hij zegt, leugenaars komen in de hel, op de tekst openbaringen, hè. Hij zegt, en dat zijn jullie, allemaal, zegt hij. Allemaal leugenaars. Hij zegt, dan zit onze cultuur. Hij zegt, mensen zeggen, ik ben ook Arabier. Ik ben Egyptenaar, zegt hij. Wij zijn allemaal leugenaars. We liegen de hele dag. We komen allemaal in de hel. En dat is zo'n dik houtzagen op planken, zeg. Jongen, nou zou hij nooit durven. Ik zou er sowieso nooit. Het ligt helemaal niet in mij om zo te spreken. Maar hij deed het, en die anderen deden het ook zo. En ze kwamen massaal naar voren. Huilend, knielend, om die race aan te nemen. Maar hij, zo'n man kan dat zeggen natuurlijk, want die komt uit die cultuur. Heel anders. Heel anders. Pastor uit Cairo, ik heb het ook een keertje verteld. Die vertelde, hij zegt, wij hebben verdrukking, het is gevaarlijk. Hij zegt, weet ik het, is gevaarlijk. Maar er komen mensen tot geloof, bij ons in de kerk, naast onze kerk woonde een oude man. Ik al verteld een keertje. Maar maakt niet uit, oude man. Laatste fase van zijn leven, fanatieke moslim. En laatst vaders leven, ernstig ziek. En ik ging er gewoon naartoe met twee ouderlingen. En toen zeiden we gewoon, moet nagaan, het is Arabisch. Dus afgelopen met jou, begrijp je aan met de koppelkont, nemen jou mee naar de kerk, wordt voor jou gebeden. Klaar. Dan namen we die man gewoon mee, hup. Hij zegt, in die man komt het geloof. Juichend. Kinderen staan erbij. En zijn kinderen zijn nu ouderling bij ons, zegt hij. Maar dat is zo anders dan wij dat doen. Er is zoveel... Jij zou bijna zeggen, agressie zit erin, boosheid zit erin. Er zit er geen echte boosheid in natuurlijk. Maar het is zo direct gewoon. Op een of andere manier kan je blijkbaar hun hart er niet bereiken, lijkt het. Al die pastors waren zo. Maar de pastors zeiden ook tegen mij, want mocht na de tijd met hun gezeten... Trouwens, Syrische keuken is trouwens echt lekker hoor. Dat is wel echt wel lekker. Syrische keuken. Als je zo'n Syrische restaurant ziet, dat is echt wel lekker, ja. Ja, ik ben Iraans eten gewend, vind ik helemaal niks. Maar het is hier echt lekker. We hadden gegeten met z'n allen. Maar die vertellen allerlei dingen over wat zij meemaken. Je kent het? Of je ook het niet? Ik dacht dat je het kende. Die vertellen allemaal dingen over wat ze meegemaakt hebben in hun land. Maar die zeiden ook, hij zei, jullie zegt in Europa zijn zo naïef. Je hebt niet in de gaten wat je binnenhaalt. Je hebt niet in de gaten het gevaar van de islamieten die je binnenhaalt. Want echt, en ze zeggen, passen zich aan op school, ze passen zich aan op de club. Ze passen zich aan in jouw stad, maar als ze enigszins de kans krijgen, nemen ze het over. En ze laten niets van jullie heel. Echt niet. Ja, weet je, wij praten daarom. Ik denk dat wij heel veel Nederlands dat...
Ik heb een zus in Almelo wonen. Ja. Zijn ze 30 jaar geleden, zeiden ze al toen. Want er ging, hier waren ze wel over moslim, maar er zijn toen een heleboel, omdat daar moskeeën
gebouwd
worden. Zijn er heel veel naartoe gegaan.
Ja.
En toen zeiden ze over een poos, hebben jullie allemaal ook neergezegd. Ik neem het allemaal voor jullie over.
Ja.
Straks nergens meer.
Nee. Ja, een hele wijk in de steden in Engeland is het al zo, hè? Ja. Weet je, ik ben het natuurlijk helemaal niet mee eens met die Baudet en met die Wilders. Maar ik denk wel dat zij zelf problemen herkennen, alleen ze geven niet het juiste antwoord. Ze geven niet het christelijke antwoord. Dat is het punt. Maar wij moeten inderdaad in Nederland niet naïef zijn over hun invloed. Want hun invloed is gewoon. Hun bedoeling van islam is onderwerping. En wij zijn voor hen varkens. We zijn echt varkens voor hen. Dat moet je niet onderschatten. En wat doe jij als een varken zijn snuit in een koffiekopje heeft gestoken bij je? Nou, dat vind je niet fijn, hè? Dan gooi je liever weg, toch of niet?
Ja, dat doen ze. Ja, dat drinkt ik zo niet.
Nee. Maar dat doen zij dus als wij hun kopjes gedronken hebben. Dus daarom nodigen ze ons heel vaak niet uit in je huis. Want zit op een bank... En zo wordt echt gedacht, onderschat dat niet, hè?
Maar er wordt toch ook heel vaak gepraat juist over de gastvrijheid van moslims, dat hoor je dan.
In die landen ja. Als je er komt, ja.
Ja, maar ook in Nederland, dat zeggen ja. Vooral mensen uit linkse hoek willen dan vaak...
Dat benadrukken,
die ja. Zeggen van, ja, dat het heel gastvrij is.
Ja.
Is dus eigenlijk de weer het tegendeel.
Nee, dat begon jij, hè? Ja. De Arabische gastvrijheid bestaat er wel... Maar het is inderdaad ook zo dat ze gewoon naar de kopjes weggooien als jij weg bent.
Dat is ook in Nederland?
Ook in Nederland. Ja. En dan heb je natuurlijk best wel gematigde moslims. En dan best wel moslims die zich aanpassen, liberaal in Nederland. Maar het punt is gewoon, zolang ze dus in de minderheid zijn, heb je de Mekka-teksten. Okay. Maar heb je dus een school en 51% is moslim, dan gaan de jongens en meisjes gescheiden zwemmen, gescheiden sporten, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
En we hebben toen een keer gezegd, we gebruiken de democratie... Onder democratie om zeep te helpen.
Ja,
ja. Want ze hebben het.
Dat zei
je. Ja, dat is een
ja. Nou ja, ik ga geen heel somber beeld schetsen.
Nee, maar
ze
zitten er
wel. Maar. Ik doe het wel, hè.
Maar de liefde draagt alle vrees aan.
Ja.
Maar toch blijkt er in Nederland toch een grote groep te zijn die afvallig zijn. Dat is een vereniging. Waar ze dus bij elkaar komen en dat ze dan echt afvallig worden van de moslims. En dat ze dan ook de lef en de durf van hebben om dat te doen. Hoewel met gevaar voor eigen leven.
Ja, nou dat is een kleine groep hoor. We hebben ook een jaar lang hebben wij Iraanse kerk in Den Haag gehad. In Den Haag. En er waren maar 4 man. Kwamen er. 4 man. En waarom? Terwijl we wisten dat heel veel mensen daar woonden. Want daar gingen we voor hè. En die zeiden gewoon, wij rijden liever naar Elburg. We rijden liever niet hier, want om de hoek zijn ze. En om de hoek hingen gewoon IS-vlaggen. En daar zijn, kijk, op zich haalt de Nederlandse publiciteit alles uit het nieuws. Op een gegeven moment daar, in die hoek, waar wij toen een kerkje hadden, hebben ze toegeslagen, hebben bijvoorbeeld op de scholen teksten gespoten, alle Joden moeten dood, Joden met dubbel O. Hebben ISIS-teken op de huizen van Charme Merk onder andere geschilderd. Dus het was even in het nieuws, binnen een half uur was het weg en de politie heeft razendsnel ingegrepen. Dus alles weggepoetst, maar het moet geheim blijven. Men heeft het liever uit de publiciteit, omdat het anders gaat escaleren. Maar het is echt zo dat als je in Den Haag bent, of in Amsterdam, en je bent een afvallige, of iemand die christen wordt, wat natuurlijk het ergste is van het ergste is, dat de doodstraf op in de islam, ja, dan heb je wel tegenstand. Dat is echt wel zwaar. Dat is echt moeilijk. Ja. Daarom natuurlijk, het gevaarlijkste voor hun is mensen die christen worden. Hè? Dat is het ergste van het ergste. Kijk, ik ben christen, ben Nederlander, nou ja, daar kan ik niks aan doen. Ik moet in feite overwonnen worden, maar in feite kan ik er niks aan doen. Maar een moslim die christen wordt, ja, die verdient eigenlijk echt de doodstraf. En heeft het heel moeilijk. Goed, het waren soenieten. Dus we hebben wel wat vruchten gezien in ons werk door de loop der jaren heen. Mensen tot geloof gekomen zijn, maar het is heel moeizaam. Ik hoor van alle kanten dat het echt heel moeizaam is. Er zijn zoveel barrières naar het christendom toe. Zoveel agressie zit daarin. Het is bijna voor Nederlanders niet te doen om daar doorheen te komen voor Amerikanen. Dat zijn de Soenieten. En die andere groep was de? Sjiiten. Sjiiten zijn weer anders. Dat zijn sowieso geen Arabieren, maar dat zijn Perzen. Dus zeg nooit tegen een Iranier, je hebt een Arabier. Want dan beledig je hem tot een diepste bot. Iraniërs hebben een diepe hekel aan Arabieren. Ja. Je hebt verschrikkelijke hekel aan Arabieren. Die hebben natuurlijk ook niet voor niks oorlog met Irak gehad. Die hebben nou gespannen voet met Saudi-Arabië. Je hebt echt een hekel aan Arabieren. En noem ze nooit Arabieren, het zijn Perzen. Die volgen ze zelf. En zijn Sjiiten. Nou, Sjiiten, het grote verschil met Soenieten en Sjiiten is dat Soenieten kunnen in feite de leiders kiezen die zij willen. Als een imam niet goed is, kunnen ze hem afzetten, andere imam nemen. De Sjiiet, we moeten niet onderscheiden, de Ayatollahs hebben het DNA van Mohammed. Die zijn nakomelingen van Mohammed. Dus de Sjiiten houden dat vast. De Ayatollahs kunnen dus aantonen in een geslachtsregister, zoon van, uiteindelijk komen ze uit bij Mohammed. Dus het is voor een Sjiiet dus opstaan tegen Khomeini, en nu Khamenei, is opstaan tegen Mohammed. Dat is ondenkbaar. Dat mag niet. En voor een Sjiiet, een echte Sjiiet, zijn de Soenieten ook ongehoorzaam, ondankbaar, verraders van Mohammed enzovoort, omdat zij dus hun leiders niet accepteren. Wie heeft er hier enigszins respect voor Khomeini en Khamenei? Wie zegt dat zijn fatsoenlijke mensen enzovoort, die het goede bedoelen enzovoort? Nou, ik vind het grote viespeuken, allebei. Ik kan er niks aan doen. Als regerend Ayatollah moet jij een boek schrijven waarin je uitlegt wat jij doet. Ik heb het boek van Khomeini gelezen. En ik zal een paar dingen zeggen die het minst onsmakelijk zijn. Khomeini zegt gewoon, het is voor een vader. Je kent wel, hè, die man met die grote baard. Hè, die zo wijs vanaf die vriendelijk vanaf die poses kijkt. Hè. Khomeini zegt hij uitgebreid, niet eventjes tussendoor, maar uitgebreid. Het is voor een vader de grootste eer als zijn dochter voor het eerst ongesteld wordt in het huis van haar man. Dus als jouw dochter uitgehuwelijkd wordt voor haar 11e, is een grote eer voor jou als vader. Dat is fijn. Dat is het beste wat met je dochters kunt bereiken. Dat noemen ze toch pedofilie toch, of niet? Officieel, Khomeini, Khamenei, allebei. Ook gewoon seks met dieren wordt toegestaan. Alleen mag je dieren na die tijd niet meer opeten. Dat is dan wel een beperking. Maar verder, alles wat maar smerig is, wat wij smerig vinden, wat wij gewoon echt heel onsmakelijk vinden, staat gewoon in die boeken dat het toegestaan is voor moslims. Dan zeggen ze wel, het is beledigend als je Mohammed dat noemt. Hè, dat is beledigend door en door. Maar zowel Osama Bin Laden als Khamenei, als Khomeini hebben het uitdrukkelijk op papier gezet. Dat je mag gewoon als man van 40, mag jij een 8-jarige, 9-jarig meisje trouwen. Dat is geen enkel probleem. Dat zei ze. En ook andere dingen zeggen ze, omgaan met Joden, omgaan met christenen. Dat zijn echt geen. Wij vinden het verschrikkelijk als we dat lezen.
Mohammed was het zelf ook.
Mohammed deed het zelf. Ja, daarom zeggen zij het mag het ook. Nou, wat ze ook bijzonder hebben, de Shiïten, is dat zij de grote moslim-messias verwachten, de Mahdi. Die verwachten ze. En als de Mahdi komt, dan zal die de aarde vervullen met rechtvaardigheid en vrede. Dus dat Ahmadinejad, de naam zit al in, Mahdi, Ahmadinejad, iemand die de Mahdi verwacht. Nou, en wat houdt de Mahdi tegen, volgens de Shiïten? Wie weet dat? De Mahdi komt bijna, de islamitische moslim. Wat houdt hem tegen?
De Joden.
De Joden, Israël. Dus het vernietigen van Israël is geen willekeurige haat. Dat is, daardoor is de Mahdi in staat om te komen. En dan zal de islam de wereld beheersen, overheersen en vrede brengen. Dus de dreiging naar Israël is niet iets, een incidenteel iets wat zij ze nu dan eens zeggen. Nee, zij denken echt de komst op hun vrederijk, hun messias, daarmee te bespoedigen. Nu houdt Israël hun tegen. Het bestaan van de staat Israël is zo'n doorn voor de Mahdi dat hij daardoor niet komt. Dat is hun geloof. Heftig, hè?
Ja.
Dus vandaar dat een bedreiging van Israël ook heel serieus is. Dat is geen sinecure. Dat is ook echt. Haat dus tegen de staat Israël. Haat tegen christenen. Allemaal vanuit overheidswegen. Laten we zeggen vanuit de islamitische overheid. Nou komt het dubbele. Het zit niet in de genen van het volk. De genen van het volk zit geen jodenhaat in. Niet gewoon. Voordat Khomeini er kwam, waren er heel veel joden in Teheran. Enorm grote, bloeiende joodse gemeenschap in Teheran. Nog ineens aparte joodse wijken. Ze wonen gewoon echt overal. Er was verder geen enkel aversie tegen. Dus je hebt in Iran is heel erg dubbel. Je hebt dus de officiële leer. Je hebt de religieuze mensen. Je hebt daar ook de religieuze politie. Het is allemaal heel extreem, religieuze politie. Religieuze politie, elke familielid heeft er wel één. Dat betekent, die man heeft gewoon een geweer of een pistool. En die mag gewoon willekeurig iemand doodschieten. En als de politie hem dan pakt en dan komt voor de rechtbank zeggen, ja, maar dit was in naam van de islam. En dan zegt de rechter, oké, klaar. Dat betekent dat je neefje hebt dat tot geloof komt, maar je hebt een oom bij de religieuze politie. Dan komt hij gewoon in je huis en dan schiet je door je hoofd. En zegt dan, van dit is mijn taak als religieuze politie. Dus de leiding en de religieuze moslimmensen in Iran zijn dus heel extreem. Maar het zit niet in de genen van het volk. Daarom die spanning die er ook is. Heel veel mensen in Iran willen van de islam af. Heel veel mensen zien de islam als een godsdienst wat een opgedrongen is door Arabieren. Ze weten niet eens wat er in de Koran staat. Want ze moeten Arabisch lezen op de lagere school. Maar dat vergeten ze zo snel mogelijk. Dat weigeren ze ook te leren op de lagere school. Want dat is voor hun een vergelijking met de 1943. Dat wij Duits moesten leren op school. Dat weigerden we ook, hè, bij wijze van spreken. Zo zien zij dat gewoon. Dus het gewone volk heeft helemaal geen hekel aan Joden. Sterker nog, heeft een enorme behoefte aan Amerika, want welke Iraniër je ook hebt, Amerika, dat is het beloofde land. Amerika, dat is het geweldige. Wat dus de regering consequent roept, Israël grote Satan, Amerika kleine Satan. Dus iedereen wil naar Amerika. Ieder Iraniër die hier komt, kent Hotel California van de Eagles, helemaal van voor naar achteren. Die kent Elvis. Je kent al die Amerikaanse popmuziek, wat allemaal illegaal en via geheime kanalen, allemaal idolaat van Amerika. Dus het is een enorm verschil tussen officieel, een enorme splitsing in het land tussen de fanatieke moslims en het gewone volk van de islam af. Maar alles is natuurlijk wel verboden, hè? Alles is natuurlijk enorm verboden. Hoe komen mensen in Iran tot geloof? Eerste. Hoe mensen tot geloof komen, dromen. Echt dromen. De Heer Jezus verschijnt daar in dromen. Ik heb een vrouw gesproken, want we hebben natuurlijk al 12, 13 jaar Iraanse dienst in Elburg en we ontmoeten een heleboel. Een vrouw gesproken die, zij zegt, ik was echt fanatieke moslim. Moslima in Teheran. En ik kreeg een droom en daar stond iemand, een heel mooi iemand. Wij moeten dat niet gering schatten, het is echt zo. een heleboel iemand die zei, ik ben Jezus, jij moet in mij geloven. En ik word wakker, ik was boos. Boos. Want ik ben moslim. En ik zit in een moslimfamilie. Mijn familie maakt me dood gewoon als ik dat ga doen. Helemaal overstuur. Enfin, na een uur kon ik weer slapen. Die vrouw vertelde mij dat. En na een uur kreeg ik weer een droom. En weer, zelfde persoon, ik ben Jezus, jij moet in mij geloven. En dan zag ze twee deuren, twee gekleurde deuren, weer overstuur. Zijn ze een dag mee gelopen, ging, want ze nemen wel dromen heel serieus. Ze zitten in de cultuur. Ze ging naar haar tante en zei, ik heb die droom gehad. Ja, zei die tante. Pff. Ik ken iemand, boze tongen beweren dat hij iets weet van christendom. Hij schijnt iets te weten van Jezus. Nou, zei die vrouw, laten we daar gewoon een keer naartoe gaan. Of in ieder geval langs het huis lopen, kijken. En die tante wist waar die man woonde. En ze gaan naar die straat. En ze zien die gekleurde deuren. Precies die deuren. Dus zij klopt aan. En ze zegt, ik heb een droom gehad over Jezus. Ja, ze had er niets mee te maken, sorry. Nee, zegt die vrouw, ik heb echt die droom gezien in mijn droom. En die man die wordt helemaal... Pff, kijk, hij zegt, ik wil er niks mee te maken hebben. Nee, zegt die vrouw, ik heb deze droom gehad. Dus weet u er iets van Jezus van? Dus zei de man, ben je echt niet van de geheime politie? Nee, zegt die vrouw, ik ben echt niet van de geheime politie. Hij zegt, kom maar binnen, zegt hij. Hij was christen. En hij vertelt de evangelie. Ze waren met z'n tweeën. En drie maanden later waren ze met z'n twaalfen. En toen kwam de geheime politie erachter. En dan zat ze dus in het rond. Ze heeft het gered. Op een gegeven moment, ze redt het niet, hè. Dat is apart, hè. Dromen. En mensen gehoorzamen aan dromen. Er was iemand in Zuid-Iran. Ik heb allemaal de verhalen gehoord van de mensen die het meegemaakt hebben. Dus niet uit een blaadje van... waarvan ik altijd denk, van, is dat nou echt waar? Ik heb gewoon echt getuigenis van mensen die daar vandaan komen. We zeggen van, we kennen die personen. Een man uit Zuid-Iran. Zuid-Iran is echt allemaal boerka met nog een maskertje voor en zo. En echt heel zwaar. En een van die oude mannen van het dorp kreeg een droom. Jij moet in Teheran naar het huis van het kruis. 2 dagen rijden. En man doet het. Ik ken niemand in Teheran. Ik weet niet hoeveel inwoners Teheran kent. Hebben jullie een beetje een idee? 17 miljoen. Ik ken het er niet, nooit geweest. Maar hij zegt, droom is een droom, dan ga ik. Pak zijn auto, 2 dagen rijden, kom naar Teheran. Dan staat hij in Teheran. Hij denkt, ja, wat moet ik doen? Ik sta hier. 17 miljoen inwoners, ik heb geen idee. Maar hij denkt, als zijn droom echt geweest is, dan komt de rest ook wel goed. Dus hij stapt uit. En hij denkt, ja, wat moet ik doen? En hij klopt aan bij een huis. En zegt, bent u het huis van het kruis? Ik zoek een huis met kruis. De man schrikt weer een ongeluk. En zo komt u doen. De man is hele traditionele kleding. Hij zegt, ik heb een droom gehad. Moet een huis van het kruis? Moest ik zijn? Bent u hier bekend? Ja, zegt de man, wij hebben inderdaad een kruis. Kom maar binnen. En de man vertelt de evangelie. Zijn man is daar een dag en een nacht gebleven. En hij rijdt terug naar huis als christen. Het gebeurt daar. De Heer Jezus verschijnt er echt in dromen. Mensen zijn ook wel eens heel teleurgesteld als ze in Nederland komen. Die zeggen, ik heb daar echt... We hebben zoveel dingen meegemaakt. Zoveel wonderbaarlijke dingen. Ik kom in Nederland, ik heb geen één droom meer. Ik heb niks meer. Niets. Ik zeg, nee, dat klopt ook. Dat is ook heel logisch. Waarom is dat logisch? Waarom krijgen wij geen dromen?
We hebben het woord.
We hebben het woord, hier zo. Ik zeg ook, hier kan je naar de kerk, je kan daar een bijbel lezen, je kan een christelijke boekwinkel een bijbel halen. Ik zeg, hey, daar is niks. Dus waar niets is, dan breekt er Jezus door in dromen. Maar hier niet meer. Hier kun jij gewoon bijbel kopen, je kan naar de kerk gaan, je kan mensen vragen. Het is alle mogelijkheden genoeg. Ik vind het wel jammer. Dromen is toch makkelijker, hè? Dus zij komen tot geloof door dromen, maar ook dus door getuigenissen. Echt toch, ik ken een vrouw die woont nu. Ah, je kent ze ook wel. Die vrouw die altijd een microfoon neerlegt. Ja. Weet je wel, die wat nette. Die woont in Amsterdam of Den Haag, geloof ik. Mm-hmm. Weet ik ook, erg daar nu. Ze komt er speciaal over. Die vertelde mij, ik woon in Teheran en liep ik gewoon elke dag 3 kwartier over straat, biddend. Wie? Soms liep ik dagenlang, niemand. Tot de Heer God zei, die. Echt die vrouw. En dan ging ze naar die man toe, of die vrouw toe. Vrouw meestal. En zei ze, mag ik met u praten? Want u bent mij aangewezen. En zei de vrouw, is goed. Dan ging ze ergens zitten en vertelde ze het evangelie. En meestal nam ze het gewoon aan. Dus ik heb 12, 15 mensen tot geloof gebracht. Totdat op een gegeven moment ja, iemand erachter kwam. En nou zit ik dus hier. We hebben verblijfsvergunning gekregen. Nou woont ze ergens in Amsterdam. Je kent haar wel, hè, die vrouw. Dat is ze meegemaakt. Een andere vrouw die ik kende. Ik zeg, hoe kom je nou tot geloof in Teheran? Hoe kom je nou tot geloof? Ja, zei ze. Ik had een collega. Die was altijd zo chagrijnig. Die was altijd chagrijnig. Dat was nooit goed. Altijd was half, glas half leeg. Zo steeds. Hè. Altijd was een boze baas. Deugde niet. Het weer was slecht. De computer was te traag. Alles was fout. En op een gegeven moment was ze positief. Ik dacht, nou, het zal wel wat zijn, het zal wel iets zijn of zo. Maar ze bleef maar een beetje positief. Dus ik kreeg vragen, nou, is er, heb je verkering of zo? Of is er wat gebeurd? Gebruik je drugs? Er is heel veel drugs in Iran, heel veel drugs. Is er iets? Nou, als het vrouw, ik wil je wel vertellen, moet heel erg geheim houden. Ze is apart gaan zitten. Ja, ze is christen geworden. En die luisteraar is ook christen geworden. En die zit er ook bij ons. Die zit ook bij ons in de Iraanse kerk. Dat zijn wel dingen die gebeuren natuurlijk. Hè? Maar het loopt niet altijd goed af. Dat moet ik ook wel bijzeggen. Het loopt dus heel vaak niet goed af. Wij spreken dus mensen die hier zitten. Maar er komen dus heel veel om in Iran. Het meest heftige wat ik meegemaakt heb. Ik kom daar ook wel op terug. In Texas ben ik geweest. In Texas heb je dus een televisiestation. En die neemt alleen preken op. En die gaat via satelliet naar Iran en Afghanistan. Dat is ook wel grappig, hè? Dus alle Iraniërs die in Nederland komen, die kennen mij van gezicht. Grappig. Vind je niet van beroemd, hè? Ja. Ja, maar kan Iran niet meer in, hè? Dat is wel duidelijk. Maar die pastor daar kreeg een telefoontje van een jongen. Heb ik dat een keer verteld ook? Ja, ik heb het hier verteld, op ergens anders misschien. En die jongen, heb ik dat een keer verteld, die jongen? Nee. De jongen was 16. En die belde de pastor op en zei, pastor Hormos, ik ga er volgend jaar weer naartoe voor een nieuwe serie opnemen. En zal ik jullie heel hartelijk bedanken, zegt hij. Ik wil jullie echt ontzettend bedanken voor de tv-uitzendingen. Het heeft mijn leven veranderd. Nou, dat is pas wel fijn. Oh, wat fijn te horen. Vertel eens. Ja, hij zit nog niet helemaal geweldig. Hij zegt, ik was in de harddrugs. En ik was een paar keer in de afkeerkliniek geweest. En niets hielp. Maar toen ben ik christen geworden. En mijn vader zei tegen mij, jongen, het is met jou aan de hand. Ja, je bent zo vrolijk en je helpt je moeder en je bent blij. En je zit op je kamer gitaar te spelen en zo. Het is met jou toch aan de hand, man. Heb je toch goed? Ben je nu echt afgekikt? Hij zei, papa, zegt hij, ik ben christen geworden. En dan zei hij, papa, ik zal je opsluiten in de kelder. Een week lang zonder eten en drinken. Een beetje water op een dag. Dan praat ik jou wel over een week. En in die week had ik gelukkig een moeder die hem snoeien eten bracht en wat drinken gaf. En na een week kwam die vader terug. Hij zei, nou, heb je een week lang hier gezeten in het donker? Dan ben je er wel vanaf, hoop ik, hè? Jongen van 16. Toen zei de jongen, zegt hij, papa, ik heb zo'n goede week gehad. Ik was niet alleen. Jezus was bij mij. Ik heb hem gehoord. Hij heeft mij gehoord. Ik ben in die week gelukkig geweest. Dan zei de vader, oké. Okay. Als jij zo blijft, zal ik je overdragen aan de politie. Ik heb één verzoek aan de politie. Dat als ze je ophangen, dat ze dan mij roepen en dat ik de strop om hun nek mag leggen. En dan bracht hij me over naar de politie. En de politie heeft zijn ribben gebroken, zijn armen gebroken. En aangezien de politie zei, jij kunt ook, blijkbaar heb jij kunnen gitaar spelen. We zullen al je vingers breken, zodat je geen gitaar meer kunt spelen. En daar is hij dus geweest en dan sturen ze hem een weekendje terug naar huis, zo gaat dat. Dus je wordt helemaal kapot geslagen, sturen ze je naar huis. Zodat je hele familie goed kan kijken wat er gebeurt met jou. Wat er gebeurd is als je christen wordt en daarna halen ze je weer op het als gewoon gebeurt. En dat weekend hij had thuis, belde hij op pastor Hormos en zegt, pastor Hormos, ik heb alles gebroken, mijn vingers gebroken, ik heb gebroken ribben. Maar ik wil toch vragen, ik wil dank u voor uw boodschap. Want in mijn hart weet ik waar ik naartoe ga. Ik ben christen, ik ben blij. Dus beter dit dan hetgeen ervoor. Ik ben toch, ik heb geen seconde spijt, ik ben gelukkig. Ik wil vragen, ga door met uw boodschap. En volgende week bel ik u terug, zegt hij. Hij heeft nooit meer teruggebeld. Hij wordt erop gepakt, hij is verdwenen. En er verdwijnen er heel wat in Iran, verdwijnen er op die manier in de gevangenissen. Om te sterven. En er zijn er heel wat die gewoon doodgereden worden op straat. Doodgeschoten worden in huis. Er zijn er heel veel mensen die echt een geloof moeten bekopen met de dood. Gewoon met de dood. Er zijn twee hele beroemde pastors. Daar is ook een film van Open Doors van geweest. Kennen jullie die film Open Doors? Ja. Nou, die een is dus gedood. Hè? Daar hebben ze het hart uitgerukt. Hè? De Iraniërs zeggen, wij kennen die Iraniërs die ik ken, Mohammed en al die anderen, die kennen hem, want hij heeft bij ons geweest. Het grootste getuigenis is dat ze, dat ging heel die rand door, dat ze hem vonden in een park, met dus inderdaad letterlijk het hart eruit gerukt en een vredige glimlach op zijn gezicht. Dat is heel die rand doorgegaan. Maar ze waren met z'n tweeën, twee paas, die andere paas heeft toen gezegd, oké, okay, ik ben ook bereid te sterven, maar Heere God, als u wilt dat ik moet vluchten, dan vlucht ik. Als ik moet Iraanse mensen moet opbouwen, dan vlucht ik. En hij is gevlucht en hij komt elk jaar nog een keertje in Elburg. Komt een hele dag en dan geeft hij onderwijs. En gaat heel Europa langs en Amerika langs, reist hij veel langs Iraanse mensen opbouwen. Dus alle verhalen over de dood en over martelen, het gebeurt allemaal echt. Er zijn geen sinecures, het gebeurt gewoon echt. En deze mensen die hier komen, zijn dus gewoon alles kwijt. We hebben nu een man op de AZC, die man met die baby. Ik heb ook die rijke mensen, die weet wat het zijn, hè? Die rijke mensen, die was heel rijk. Schijnt dat alle Iraniërs kennen hem. Die was beroemd en die was op tv. En die dacht van, ik kan wel wat zeggen zo. En even een zinnetje tussendoor kan iets zeggen van, nou ja, christendom is ook mooi. Maar goed, die zit nu op de AZC, is alles kwijt. Moet een huisje delen met andere mensen. Kan nooit weer terug. Hoe moet zijn man zijn bestaan hier opbouwen? Wat kan hij? Kan nog eens Engels, kan nog eens Nederlands, kan alleen Farsi. Wat moet hij voor bestaan opbouwen? Maar het gebeurt dus allemaal. Behalve ik nog zo heel lang door kunnen gaan met alle vluchtverhalen. Die christenen komen daar tot geloof, maar moeten daar vluchten. Nou, hoe komen ze tot geloof? Vaak soms door een flart. Ietsjes van de Bijbel. Ietsjes van de Bijbel, gewoon. Eén kruimeltje van de Bijbel. Milad, Chris en ik zijn daar geweest. Milad was in Teheran en was een panel met islamgeestelijken. En die had onder, ik heb de laatste keer met Milad over gehad, onderling over. En die zei er eentje, Die gekke christenen die leren van dat je de andere wang moet toekeren. Grappig, hè? Dat was het eerste wat Milad hoorde over de Bijbel. Hij had nooit iets over de Bijbel gehoord. En blijkbaar zei het op tv, die gekke christen die zegt, je moet de andere wang toekeren. En Milad dacht, ja, dat doen wij niet, hè, wij moslims. Het gaat toch goed, hè, oorlog tussen Iran, Irak, oorlog tussen Iran en Saudi-Arabië. We hebben oorlog in Jemen, we hebben problemen met Daesh, IS. We hebben problemen in Syrië. En zij zeggen iets compleet anders. Toen we zijn oom gaan bellen in Amerika, nou vier... Weet je, alles is daar geblokkeerd, alles is daar onder overheids, met Iraniërs en sloos, slim met ICT. Komt altijd op de een of andere manier, komt weer een verbinding die dan toch geheim blijft, afgedekt wordt. En die oom was ook geen christen in Amerika, maar die vertelde wel een paar dingetjes wat hij dan wist. En die jongens tot geloof gekomen, nou woont hij in kampen. Hè? Hele fijne jongens die bestaan weer ophoudt. Dus flarden wat ze maar horen, ietsje pietje wat ze horen en ze kunnen tot geloof komen. En natuurlijk via de tv. Dus we gaan binnen september gaan we weer naar Dallas. Gaan we weer allemaal uitzendingen maken. Die worden 10 keer herhaald. Die worden uitgezonden tijdens de gebedsmomenten van de moslims. Als de moslims naar binnen gaan en dan kijken zij op tv. Meestal begraafplaatsen in Iran. Met een jammerende vrouw om de doden te herdenken. Of een imam die iets uitlegt. Om die uren zenden ze ook de preken uit van de christelijke pastors. En dan kunnen mensen dat zien. En dan worden die schotels worden weer afgepakt. Maar een tijdje staan de schotels er weer. Dus komen we al, en er komen reacties uit alle gebieden. Ook in Taliban gebieden komen er reacties uit. Dus op die manier krijgen ze mensen toch nog het evangelie te horen. En ze reageren erop. Ze reageren daar ontzettend op. Het is heel apart. Nou is er weer Global Rise misschien wel eens van gehoord. Mm-hmm. Global Rise. Nou, een jongen uit Peeman die je kent. Iranier. Die gaat naar Luxor in Elburg. Is betrokken bij Global Rise, is nu die Iraanse site aan het beheren en heeft al 1000 reacties gehad. 10% zijn doodsbedreigingen. Echt doodsbedreigingen. En dan echt ik zelf kan niet komen, maar ik zoek wel iemand in Nederland die jou kan bereiken. Toen we in Dallas waren, was er ook even een televisiemensen, met name Dallas in Amerika, vrij opzet, vrij van slag. Want hij had een brief gekregen vanuit Iran, een mooie envelop met mooie foto's. En er stonden foto's van het klaslokaal van zijn kinderen. En werd er gezegd, jouw kind zit op de tweede rij, dat stoeltje, een pijltje erbij. Dat weten wij in Iran, waar jouw kind zit op school. En als je doorgaat met de uitzendingen, dan kunnen ze dadelijk iemand anders op het stoeltje zetten. Want wij pakken dat kind. Dus je man was vrij opzet natuurlijk. Vanuit Iran, hè. Er zijn mensen geweest met camera's. De arm van Iran gaat heel ver. Zijn er problemen dus voor... maar goed, ze komen toch heel veel tot geloof. Heel bijzonder. Als ze tot geloof komen, begint eigenlijk probleem nummer 2. Dat is tenminste onze ervaring. Vaak van velen. Dat zei die pastor in Amerika, zei dat ook. Hij zei, iemand uit de islam halen is één ding. Maar dan de islam uit die persoon halen is nog een tweede. Want ze zijn natuurlijk helemaal opgevoed in islamitisch denken. We hebben nu een bijbelstudie bij ons thuis met Iraniërs, wat gevorderde Iraniërs. Mensen die wel langer op de weg zijn als christen. Maar dan kom je daar ook achter en dat zeggen ze zelf ook. Onze ouders waren moslim, onze grootouders, onze school was het, onze universiteit was het. Alles was moslim. Het is heel moeilijk om dat moslimdenken uit jou te halen. Dat is heel lastig. Dus ze zijn wel christen, maar ze hebben toch nog een aantal moslimdingen in zich. Nou, wat ik zei dus net in het begin, die islam, daar scoor je punten mee. Dus je scoort punten. En hoe meer punten je hebt, hoe meer kans je hebt om bij Allah te komen. Want als je dood bent, dat leert de islam, dan kom je op een groot koord naar Allah toe. En dan mag je oplopen. En als je dus heel veel punten hebt, dan heb je kans dat je het redt. En heb je te weinig punten, dan val je eraf. En dan ben je verloren. Dus je bent nooit zeker van behoud. Dus je moet altijd heel erg je best doen, je best doen, je best doen. Nou, dat zit er zo in, dat ook Iraanse christenen denken, ik moet altijd heel erg mijn best blijven doen. Wist je trouwens dat dat ook een van de redenen van terrorisme is? Wist je dat ook? Dat zijn dus mensen die hebben zoveel, heel veel mensen zijn er verbaasd over. Die zeggen terroristen, zijn heel veel mensen die hebben gerotseld met drugs en met vrouwen en alles. En dan is het plots een terrorist. Ja, dat klopt ook. Dat zijn de mensen die zo geleefd hebben, dat ze geen enkele kans meer hebben op Allah. Alle kansen verspeeld hebben. Wordt ook gezegd, jij bent voor eeuwig verloren, maar je hebt geen enkele kans meer. De enige kans die jij nog hebt, is het ultieme offer van je eigen leven en een paar andere levens meenemen. Dat is de enige kans die je nog hebt. Terroristen zijn vaak mensen die zo'n tijdje bandeloos geleefd hebben. Als enige redmiddel dat nog zien. Even tussen haakjes, dat is ook het grote probleem van de Marokkaanse gemeenschap. Hè? De Marokkaanse moskeeën worden nog steeds aangestuurd vanuit Marokko. Heel streng. De eisen liggen zo hoog. Dat alle Marokkanen in Nederland, die zijn vast van overtuigd dat ze verloren zijn. Misschien niet de oude mannen, maar alle jonge mannen zijn allemaal van overtuigd. Ze zijn hopeloos verloren. Hopeloos verloren. Je hebt naar vrouwen gekeken, je hebt drank gedronken, je hebt een keer wat gedaan. Geen enkel schijn van kansen. Wat hebben die mensen nog te verliezen? Niets. Die hebben niets te verliezen. Hoeven ze nergens meer aan te houden. Dat is een beetje het probleem ook van de Marokkaanse islam. Maar het probleem van de Iraanse christenen is dus dat ze heel erg denken, ik moet mijn best doen. Dat is één probleem. Een ander probleem is dat ze denken dat de voorganger heel bijzonder is. Dus al de plaatsen zeiden, vroeger mocht je geen woord, woog de imam, dat was heel wat. Dus de voorganger bij christenen is heel wat, totdat hij één foutje maakte en dan is gelijk weg. Dan is gelijk helemaal op afgedaan. Dus als voorganger moet je altijd, tenminste, je weet het wel hè, ik zeg altijd in een preek van, ja maar ik heb er zelf ook moeite mee. En ik heb je zelf ook gefaald en ik vind dat zelf ook een probleem. Ik stel me altijd menselijk op, zodat zij weten, en dat vinden zij gek. Dat vinden zeker mensen die net in Duran komen, vinden het gek. Die komen dan naar me toe en zeggen, wist het maar niet zo. Ja, dat is wel gewoon zo. Ik ben niks beter dan jij. Ze komen in het begin heel vaak naar je toe en zeggen, ja, maar ik heb een huis, wilt u ervoor bidden? Ik zeg, waarom bid je zelf niet? Ja, maar als u bidt, dan gebeurt het. Ik zeg, nee hoor, helemaal niet waar. Nee, echt niet. Is het jouw gebed? Precies even waar. Misschien wel meer waard dan mijn gebed. Bid zelf maar. Ik wil met je meebidden. Ik wil amen zeggen, maar jij bidt. Dus dat is echt iets, dat moet eruit. Want het probleem met de Iraanse kerk is dus... Het systeem is, er gaat altijd wel eentje wil de baas spelen. Die wil dan heersen. Die gaat dan heersen en zegt, jij mag dit niet, je mag niet roken, je mag niet drinken, je mag zus niet, je mag zo niet, je mag die jurk niet aan, je mag dit niet aan, wat niet aan. Dan gaat het een tijdje goed dat hij even een fout maakt, dat ergens tegenvalt en dan spat die hele kerk uit elkaar. Dat is consequent. De Iraanse kerken in Nederland en buiten die spatten binnen noodham uit elkaar. En dat komt dan door de machtsbesef, mensen die baas willen zijn enzovoort enzovoort. En wat ze heel veel moeite hebben is omgaan met de fouten van een ander. Mensen, dat is het grootste probleem. Neem gewoon deze zaal met Iraniërs, laat ze een week bij elkaar zitten. En iedereen zit daar een week alleen. Want, niet voor het een of ander, maar die ene, die zei, en die heeft een keer wijn gedronken. En die rookt. En die zegt dat je niet mag roken. En die zegt dat je wel mag roken. Allemaal uit elkaar. En dan spreken ze nooit uit. Het wordt nooit uitgesproken. Wordt nooit gezegd. Daar en daarom. Maar ze gaan niet meer met elkaar om. Is iets gebeurd? Nee, is niks gebeurd. Is er ruzie? Nee, niks ruzie. Is er allemaal wat gedaan? Nee, niks gedaan. Ik zeg, wat dan? Nee, maar we zijn gewoon geen vrienden meer. Het is heel veroordelend. Wat islam trouwens ook is. Hè? Heel veroordelend over een ander. Dus geen Iraanse kerk houdt de stand. Alles spat uit elkaar in individuen. En dat kan ook binnen islam. Islam is heel individueel. Hè? Dus het zit nauwelijks groepsidee bij. Het is heel individueel. Het is niet, zo, niet voor niks dat de moskeeën zijn heel klein. Want heel veel mensen gaan nooit naar een moskee toe. Zijn ze van de islam gaan nooit naar een moskee toe. Bij een Nederlander is het heel normaal. Als je christen binnen een kerk toe gaat, zit er helemaal niet in. Heel individueel. Dat zijn dus echt problemen waar zij tegenaan lopen. Waardoor eigenlijk als je in Nederland komt, heel vaak weer doodbloed. Dus je moet gewoon nadenken. Als je spreekt voor Iraniërs, moet je heel erg nadenken. Je moet nadenken over wie je voor je hebt. Je moet bij Arabieren nadenken over wie je voor je bij hebt. En moet bij Iraniërs nadenken over wie je voor je hebt. Ik was in een interkerkelijke dienst in Kampen. En daar sprak een dominee. En er zaten hele blokken met Syriërs. En een blok met Irakezen. En een blok met Iraniërs. En een blok met Eritreërs. Alles werd vertaald. Dat was heel mooi. Maar er is grote armoede. Het lijkt soms heel wat. Maar wij hebben ook een dienst van in december wel eens binnen. Mensen binnen gehad met blote voeten in de sandalen. Hadden gewoon echt geen schoenen. We hebben ook als mensen lieten zich dopen. En dan zeiden we, ja, dan moet je wel een schone broek meenemen. Een andere broek en een ander t-shirt. Ja, dat is een beetje een probleem. Want ze hebben gewoon maar één broek en een t-shirt. Is dat gewoon niet. En dan sprak die dominee over de tekst. U bent Gods oogappel. En die zei, u zal niets overkomen, want u bent Gods oogappel. En wie aan u komt, komt aan God. Nee, we zijn helemaal veilig. En spreken dus tegen mensen die gewoon geen huis meer hebben. Die hun familie verloren hebben. Wiens straat helemaal weggebombardeerd is. Wiens vrouw nog in de gevangenis zit, enzovoort. En dan ga je zo preken. Dus iedereen zit er met zo'n blik van, ja, ben jij nou gek? Zijn wij gek, enzovoort. En ik zat er naast me, plaatsgevangene schaamte. Ik denk van, weet je tegen wie je het hebt? Weet je tegen wie je spreekt? Dus je moet natuurlijk wel heel erg, als je met die mensen omgaat, heel erg weten wat jij zegt gewoon. En wel verdiepen in wat zij doen natuurlijk. Nou, Bunschoten. Gaan ze nu beginnen met Arabisch-Iraanse diensten. De mensen zijn bij ons geweest voor advies. En die hebben ook gezegd, ja, daar hebben we nooit over nagedacht. We hebben even een vrouw, wil bij ons een evangelie gaan verkondigen. Ik zei, nou, dat kan echt niet hoor. Dat kan echt niet. Een vrouw die is leert aan mannen en dan op religieus gebied, dat kan echt niet gewoon. Nou, we doen gewoon een zaaltje apart met vrouwen en dan, ja, het kan ook niet zonder dat mannen dat weten. Allemaal valkuilen waar gewoon een Nederlander geen seconde aan denkt, die er wel allemaal zijn. Dus je moet wel weten tegen wie je het hebt. Oké, nou kort gezegd gaan wij dus, vrienden en ik zijn al jaren bezig met Iraanse dingen. Wij gaan dan door, we gaan plannen zijn dat we naar Turkije gaan en een heleboel Iraanse kerken gaan bezoeken. En dan plannen, hè, ligt een beetje aan de financiën, maar er komt een Amerikaanse kerk uit Atlanta, die komt naar Elburg. En als ze ons goedkeuren, dan gaan ze ons waarschijnlijk steunen, dus kijken hoe ver we geld krijgen. En dan gaan we rondrit maken, we gaan niet Iran in, hoor. Dus lees, daar komen we, ja, komen we al in, we komen niet meer uit. Dus dat gaan we niet doen. En in Turkije wordt ook een beetje low profile, een beetje onderin de hotels enzovoort. En dan gaan we Iraanse kerken bezoeken. En dan gaan we nog daarna weer hetzelfde rondje maken. En dan gaan we het tweede rondje gaan we kijken wie er van hun opgeleid zal worden tot bijbelleraar enzovoort. En dan gaan we die selecteren, die paar keer in weekend uitnodigen in een hotel, een stormcursus geven enzovoort. En een van de plannen is ook vakantiepark afhuren in Zuid-Turkije. Iraniërs kunnen zonder probleem naar Turkije op vakantie, een beetje afgelegen. Maar 's ochtends bij ons, die 's middags hebben ze vakantie. Dan kunnen wij gesprekken doen, eind van de week, avondmaal en dopen. Volgende week nieuw. We hebben genoeg plannen, ook in Oost-Europa. Mijn vriend doet het allemaal al. Maar op kleine schaal, omdat de financiën nog niet zo goed zijn. En omdat hij ook niet zo, hij is wel heel goed in worship, maar hij is niet zo'n spreker. En ik ga dan mee als spreker. En voor de gesprekken, hij doet spreken en worship. En hij kent de taal, hij heeft contacten ook. Dus we gaan dan samen. En als we geld krijgen vanuit Amerika, dan is the sky the limit. Dus we kunnen ook een heleboel doen. En dat gaan we dan doen. En dan gaat het ook weer via de tv. Nog een keertje, hoofdstuk 53 van Jesaja. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Ja, dan moet er wel eens gepreekt worden, hè? Daar begint het wel mee. Dan kan je zeggen, wie heeft het geloofd, wie heeft het gehoord, wie heeft het geloofd? Ja, dat moet wel verteld worden. En hoe kan het nou zijn dat in dat soort land als Iran de christendom groeit en in Nederland gewoon het vergrijst en kleiner wordt? Hoe kan dat nou? En heeft het niet onder andere te maken met het feit dat wij gewoon ons mond dicht houden? Als je nagaat dat in Iran dus mensen het evangelie verkondigen, en in Egypte en in Syrië, met gevaar voor eigen leven, wij kunnen het en wij doen het helemaal niet. Er zijn dus genoeg, in Nederland is de tendens van, nou ja, ik geloof, jij gelooft niet, het is ook prima allemaal, we respecteren elkaar. Jij zegt niks tegen mij, ik zeg niks tegen jou, dat is allemaal goed. Maar er zijn dus zoveel christenen in Nederland die nooit het evangelie verkondigd hebben aan iemand. En heb ik nu, je hoeft niet op straat te staan of zo. Dat kunnen sommigen, dat is prima. Sommigen kunnen het heel goed. Ik weet dat bijvoorbeeld dat Henk dat heel goed kan. De Plony kan het heel goed. Die kunnen heel goed op straat staan. De Gerrit. Die kunnen heel goed op straat staan en mensen aanspreken. Ik zelf ben niet zo'n held en ik kan niet zo goed. Maar sommige mensen kunnen het heel goed. Maar dat hoeft ook niet allemaal. Maar wie kan het zeggen van, ik heb afgelopen jaar nog het evangelie verkondigd aan mijn buren, of aan iemand die ik tegenkwam, of op vakantie iemand. Of moet je gewoon zeggen, ja eigenlijk, toen heb ik dat nooit gedaan. Of bijna nooit. Wie heeft onze prediking geloofd? Het begint wel met prediking natuurlijk.
Het begint in allerlei vormen natuurlijk.
Zoals?
Nou, wij geven dus geen natuurwandelingen. En dan,
ja, oh ja.
Dan maken we van die blaadjes, een boomblad zeg maar,
en ja.
Een tekst op.
Ja, maar je buurman dat vertelt. Jullie doen het hartstikke goed. Ja, maar jullie doen het hartstikke goed. Prima.
Ik heb van die blaadjes van uitverkoren.
Ja, maar ik heb het gehoord.
Het is een beetje beladen. Maar
dat is prima. Nee, maar jullie doen het hartstikke goed aan de hand van de natuur. Nee, heeft me verteld allemaal. Prima.
Dan krijg je ook een reactie. Waarom moet ik ermee?
Ja, tuurlijk.
Altijd later nog wat dan.
Ik heb dat trouwens bij de buren een keer mogen zeggen.
Ja.
Het verschil was dus rooms-katholiek en, ja. En protestant aan andere kerken zeiden ze dan.
Ja.
Ze luisterden wel.
Ja.
Ja, ze zijn nog wel steeds.
Ja, wij zijn te bang, hè. Er zit ook in Nederland ook een beetje een poldermodel.
Ja.
Poldermodel bij in Nederland. Jij doet dit, ik doe dat. Laten we daar maar niet over praten. We praten gemeenschappelijk. Maar we hebben wel wat te verkondigen. Wij hebben wat te verkondigen.
En dan ben je toch blij. Je blijft te verbidden.
Zo is dat. Je bent blij en dan is het ook klaar. Je kan het vertellen en is het klaar. Weet je, of de ander het aanneemt, is zijn zaak. Je kan verbidden.
Ze zijn allemaal wel heel stil. Ze luisteren.
Ja. En je weet nooit wanneer het opkomt. Je blijft nooit, het kan op, kan met 10 jaar, het kan best zijn dat jij het niet merkt, iemand anders het merkt.
Ziek was, zijn ze ook geweest.
Ja.
Zeiden ze, Henk, het is echt gezegd, ik weet waar ik heen ga. Ja. Dat hebben zij niet, hè?
Nee, nee.
En dat gun je ze.
Ja, maar jouw ex-man heeft ook een geweldige getuigenis gegeven, hè. Zoveel manieren. Henk heeft ook een geweldige getuigenis gegeven, zoveel manieren. Door zijn daden, door zijn manier waarop hij het droeg en wat hij vertelde. Was ook een echte evangelist in woord en daad. Ja, dan kun je alleen maar met respect aan terugdenken, toch? Ja, zeker. Want hij is als een lood opgeschoten door zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Een wortel uit dorre aarde betekent zo'n plek waar je niet verwacht. En zij verwachten niet dat er iets uit Israël iets goeds komt, hè? Dat is punt, hè? Het dorre aarde, het is de laatste plaats waar zij het heil van verwachten, is Israël. En dan moet je inderdaad, wat ik in het begin zei, bij Sunnieten nog een beetje mee uitkijken. Omdat echt te verkondigen, dat kan pas na een paar keren als het ware. Maar zijn laatste was er heil van verwachten. En toch komt hij uit als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als ze hem aanzagen, was er geen gedaante dat ze hem begeerd zouden hebben. Vinden ze ook heel moeilijk. Dat vinden zij, en dat is ook het hele grote verschil tussen Soenieten en Shiiten. Soenieten zeggen, maar als hij nou van God was, dan moet het toch zichtbaar geweest zijn. Dan moet het toch geschenen hebben. Dan moet hij toch, wauw, dan moet hij toch uitgezien hebben. Dan kan hij toch ook niet gestorven zijn. Dat kan toch niet, dat ze hem gekruisigd hebben. Als hij van God geweest was. Dat kan toch niet dat mensen hem gegrepen hebben en gekruisigd hebben. Terwijl de Shiiten, dat is het hele grote voordeel van de Shiitische geloof. Die geloven niet alleen in Mohammed, maar die geloven ook in Ali, zijn schoonzoon. En Ali is gestorven. Op het slagveld. Ze hebben dus een hele grote profeet die als martelaar gestorven is. Ze hebben 1 maand per jaar in Iran, rouwmaand. Dan rouwen ze om Ali. Dus ze herkennen het principe van een gestorven profeet. Maakt het voor hun dus veel dichterbij. Hè? Voor een Arabier is het heel moeilijk om te zien van iemand die van God gekomen is. En niet succesvol was in alles. Dat niet alles de glorie daarvan afspatte. Dat vinden ze heel moeilijk. Hij was veracht de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. Hij was veracht. Dat geeft wel voor een heleboel mensen die tot geloof komen in moslimlanden wel houvast. Die zegt, als wij dus worden veracht, als wij dus worden belaagd, als wij worden bedreigd, dan klopt dat wel in het plaatje. Want degene die wij volgen is ook veracht. Die is ook bedreigd. Wij volgen een verachte. Dus wat ons overkomt is ons niet vreemd. Dat snappen zij veel beter dan wij. Want hun, wat tegen Jezus zegt, als ze mij gehaat hebben, zullen ze ook u haten. Dat snappen ze veel beter dan wij. Ze, voor hun is dan de vervolging die hun overkomt niet zo vreemd. Zij begrijpen dat. Voor hun snappen dit ver beter dan wij. Iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Zij weten dat. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ziekten, ik heb het vorige keer kort gezegd, ander woord voor zonde hier zo. Waarom wordt zonde je ziekte genoemd? Zonde wordt je ziekte genoemd, omdat als je ziek bent, kan je niet werken. Hè? Als je echt hartstikke ziek bent, dan moet je afmelden, dan ben je nergens toe in staat. Als je met 40 graden op bed ligt, dan moet je niet denken, ik kan wel doen. Nou, de zonden verlammen ons. Wij zijn ook niet geschikt om te werken door onze hoogmoed, onze jaloezie, ons gevoel dat we altijd tekort komen. Ons gevoel dat we altijd recht hebben op dit, recht hebben op dat, ons egocentrisch gedrag, die zonden die wij hebben, verlammen ons en schakelen ons uit. Daarom worden zonden hier ook ziekte genoemd. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt, maar om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er van ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, maar keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dat is een beeld dat hun enorm aanspreekt. Als jij met een moslim praat over God, dan moet je het uitkijken dat je het God niet voorstelt als iemand die genoegdoening eist, die een wrekende God, een boze God, een God die hemel uitdeelt en hel. Dat kennen ze allemaal al, dat beeld. Zij worden enorm geraakt door de vader die wacht op de verloren zoon. Zij worden enorm geraakt door de herder die het afgedwaalde schaap achterna loopt. Maar zij worden geraakt, we zullen de tranen in hun oog van kunnen krijgen als je vertelt over een God die de moeite neemt om jou op te zoeken. Die niet gewoon in een troon staat en zegt, nou kom maar, probeer maar bij me te komen. Als je nog punten hebt, hoe meer punten, meer kans. Nee, een God die klein wordt en naar jou toe gaat gaan. En dat is onze christelijke God. Onze God is klein geworden en gaat naar ons toe. Zoekt ons op, gewoon. Met dwaalden als schapen, dat beeld herkennen ze heel sterk. Maar dat er dan een herder is die hun achterna loopt en zegt, ik wil jou verzamelen en brengen bij de kudde. Dat is iets wat hun hart raakt. Daar hunkeren zij zo naar. Weet je, je zal toch maar gelovig zijn. Je zal toch maar een hemelige gelovige omgeving leven. Je zal toch maar echt denken, ik moet sparen voor Mekka. Ik moet helemaal niet eten. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. En altijd maar de gedachte, is het genoeg? Is het genoeg? Is het genoeg? Red ik het? Ze hunkeren naar een God die zegt, ik kom naar jou toe. Het is genoeg. Wat jij ook doet. Weet je, men zegt Allah en God, is in Jezus, sommigen zeggen het zijn dezelfde. Nou, het lijkt er niet op. Het lijkt er niet op. Onze God is zo anders. Ze zeggen wel, Allah is vol genade, maar al die woorden bedoelen ze zoiets anders mee. Zoiets compleet anders. Een God die afdaalt en naar hen toe komt en zegt, ik zoek jou met al jouw fouten en ik zoek jou. Kom maar hier met al je fouten. Het is goed, want ik heb alles voor jou goed gemaakt. Is voor hun zo'n ander beeld. En de hunkeren zij naar. En als je dat nou zou kunnen spiegelen aan hen, wat zou toch mooi zijn. Hè? En als het dan, weet je, je kunt ze zo gelukkig maken. Toen betaling werd geëist, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap wat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Ik denk nog steeds dat God een plan heeft. En dat God in alle duisternis die er is, toch nog zijn vinger erin heeft. Echt nog steeds. Want die Mohammedanen hebben twee feesten, hè. Ze hebben, wij hebben een heleboel feesten, Pasen, Pinksteren enzovoort enzovoort. Ze hebben er maar twee. Welke feesten hebben zij? Ze hebben de Ramadan en... Zeg je? Ja, dat is het einde van de Ramadan. Tweede feest.
Is het een
lekker? Nee, feest in het jaar. Offerfeest. Zij gedenken Abraham. Zij gedenken dat Abraham zijn zoon, en volgens hun is dat niet Isaac, maar is dat Ismaël. Wat niet in de Koran staat, leren ze dat. Zij gedenken dat Abraham zijn zoon moest slachten en dat niet hoefde omdat er een lam was. Wat in zijn plaats. Dat gedenken zij elk jaar. Dat zijn de enige twee feesten die ze hebben. Dus de gehele onthouding, hè, het vaste. En het andere is het offerfeest. En ik denk echt, misschien denk ik te veel hoor, misschien vul ik te veel in, dat echt God het zo geleid heeft. Dat zij nog steeds weten wat het beeld is. Lam. De slachting geleid. Een lam wat zijn mond niet open doet. Een lam die sterft in onze plaats. Zij gedenken dat ieder jaar het offerfeest. En ook hoef je hem niet aan te komen met het beeld van de lam is de Jezus. Het zit er wel in hun genen. Het zit in hun gedachten. Zij herkennen het beeld. En hij is uit de angst en het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en bij de rijken in zijn dood geweest. Kan niet, hè? Je kunt niet begraven worden bij goddelozen en een graf krijgen bij de rijken. Dat kan niet. Het is of het een of het ander. Je kunt sowieso niet gekruisigd worden als Romein. Dat kan helemaal niet. Dat was alleen voor misdadigers en niet Romeinen. Maar een misdadiger werd gewoon het lichaam in die dal gegooid. Niet bij een rijke. Het is niet logisch wat er gebeurd is. Het is maar juist het niet logische. Het vreemde, het niet logische, staat er in de Bijbel en kan een moslim ook aanspreken. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken zijn dood geweest en er geen onrecht gedaan heeft. Geen bedrog in zijn mond geweest, dat herkennen ze wel. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij een nageslacht zien en zal het dagen verlengen. Dat vinden ze ook moeilijk. Ze snappen nog wel enigszins dat Jezus voor de mensen gestorven is, maar waarom heeft God hem niet tegengehouden? Waar was God dan? En dan moet je eigenlijk zeggen, het was ook Gods wil. Gods wil? Gods wil dat zijn zoon stierf? Ja, het is Gods wil. Het is Gods wil dat zijn behaagde God, dat zijn zoon aan het kruis stierf. Dat is iets, dat vinden ze ook heel apart. En als dat het doordringt, dan raakt het tot het diepst van het hart. Dat niet alleen een mens als Jezus Christus voor hen wilde sterven, maar dat God dat wilde. En de islam doet enorm de moeite om alles te ontkennen. God heeft geen zoon. Dat is een van de eerste kreten die een kind leert. God heeft geen zoon. Maar als het evangelie horen en je zegt, God heeft, dan moet je ook niet beginnen met God heeft wel een zoon, maar dan ga je gelijk confrontatie aan. Dat hele terminologie van meidje. Maar je vertelt wel over de Jezus. En dat God dat wilde dat hij voor ons stierf. Dat is voor hun een openbaring. En een nieuw begin. Weet je, we hebben zoveel te geven. We hebben zoveel te delen. En een enkeling gaat die kant op. Maar het meest hoeft helemaal niet, want ze komen onze kant al op. En we kunnen het natuurlijk herzien als een probleem. En ik vind het ook een probleem. Al die Syriërs, Irakezen. Ik vind echt de toenemende islam vind ik in Nederland een probleem. En iets angstigs waar we niet blij mee hoeven te zijn. Maar ons antwoord moet niet zijn zoals Van Wilders of zoals die anderen. Ons antwoord moet zijn, we gaan uit met het evangelie. Want we kunnen hier een hele schare aanraken met het evangelie. En het is echt een groep die enerzijds heel agressief is. Als je agressie wil meemaken, dan moet je dat soort dingen doen. En ook soms echt doodsbedreigingen. En anderzijds hunkert naar vrede met God. Hunkert naar een God die afdaalt. En wij kunnen hun dat vertellen. Nou, is dat geen voorrecht? Ik vind het een voorrecht. Ik wou het hier wel laten.